alles. En dan kom ik bij de vraag eigenlijk, waarom zijn wij hier vanmorgen bij elkaar? Wat is onze reden om tot bijna iedere zondag naar de gemeente te komen? Voor een ontmoeting met God? Om te delen, om te ontvangen? Of zijn er andere redenen waarom jij hier bent? En wat is het, jouw beeld bij de kerk, bij de gemeente? En wat is er ook het doel daarvan? We zongen net, u bent mijn doel. Wat is het doel voor jou en voor mijn leven als we hier ook samenkomen? Dat doel wat we hebben, dat plan wat God in ons leven heeft. Als hij dat licht mag zijn, licht op je pad. En als gemeente, maar ook als persoon, is er altijd die opdracht die we hebben meegekregen. De discipelen, die kregen van Jezus een opdracht mee. Daar begon alles. Daar begon het. Lees dat even uit Mattheüs 28. En als wij hier komen, dan ga ik er toch een beetje van uit dat wij voor Jezus gekozen hebben. Dat wij hem willen volgen. Dat we van hem willen leren. En dat we daarin willen groeien. Maar dat we dat ook met een doel voor ogen doen. Mattheüs 28, vers 16, daar staat de 11 leerlingen, want Judas was er niet bij meer, ging naar de berg die Jezus hun had genoemd. Daar moesten ze naartoe. En ze zagen hem en wierpen zich in aanbidding voor hem neer. Sommigen twijfelden. Ja, ik kan me voorstellen naar alles wat er gebeurd was. Maar ze vielen in aanbidding voor Jezus. En Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen, mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. En vers 19, daar gaat het mij om. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, tot mijn discipelen, door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb, alles wat ik jullie geleerd heb, alles wat jullie weten. Wat een opdracht, maar duidelijk. Maar dan vult hij dat wel aan, en dat vind ik zo mooi. En hou dit voor ogen, of weet dit, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van de wereld. Totdat hij terugkomt, totdat hij, ja, hij straks voor de derde keer eigenlijk komt. En die gemeente, dat vormen wij met elkaar. En je kan er allerlei woorden voor vinden, gemeente, kerk, Ecclesia, huisgezin van God, lichaam van Christus, hè? Bruid, maar dat is wel, hè? Maar dat zijn wij met elkaar. En wij, die opdracht die gegeven wordt aan de discipelen, die is niet gestopt toen zij zijn overleden, want ze hebben heel wat meegemaakt, velen zijn vermoord en dat is niet gestopt. Er stonden allerlei dingen. Nieuwe mensen op. Mensen die het evangelie gehoord hadden. En God heeft ons gekozen als zijn medewerkers hier op aarde. Om zijn koninkrijk te bouwen. En Jezus is naar de hemel gegaan en heeft zijn geest uitgestort. En hij heeft ervoor gekozen, ook voor jou en mij, om te gebruiken om het koninkrijk van God. Vorige week werd er veel over het koninkrijk. Het koninkrijk. Dat Jezus kwam om het koninkrijk van God naar deze wereld te brengen. Het mooie is, we hoeven dat niet alleen te doen. En als Jezus zegt, ik ben met jullie, dat was voordat de Heilige Geest zou komen. Nou, die is gekomen, die woont in jou en mij. Een opdracht voor ons, voor mij, voor jou, iets wat we persoonlijk maken. En soms zijn we daar wel heel makkelijk in. Als je maar eventjes, als je een fan bent van een club en ze winnen, zeggen, dat is mijn clubje. Maar verliezen ze, ja, die club van jullie. Of laat een ander dat maar doen. Nee, die opdracht die ligt er voor ons allemaal. Dus niet, je bent niet uitgezonderd daarin. De Heilige Geest is gekomen. Jullie zullen kracht ontvangen, zegt Jezus tegen zijn discipelen. Dat is een belofte. Ik laat jullie niet als weduwe, als wees achter, want ik kom in jou wonen. En je kan getuige zijn te Jeruzalem, Judea, Samaria, tot de uiteinde van de aarde. Wat een opdracht. Ik denk dat ze nog geen benul hadden hoe dat allemaal zou gaan. Voor ons is dat een, nou ja, geen fluitje van de cent, maar je kan met een vliegtuig, boten, alles overkomen. Maar die hadden ze toen niet. En wat een grote opdracht. Maar zij gingen aan de slag. Aan de slag daar waar ze waren. In Jeruzalem begon het. De Heilige Geest kwam en ze werden gegrepen daardoor. Er gebeurden hele bijzondere dingen daar in Handelingen hoofdstuk 2. En ik wou dat ik daarbij was geweest wat daar nou precies kwam. Met dat vuur en alles, hoe je dat moet zien. Maar er kwam zoveel kracht en vrijmoedigheid. De angst die ze hadden om ook gedood te worden als Jezus die verdween. Petrus ging naar buiten met zijn discipelen en gingen getuigen. En uiteindelijk komen daar 3000 mensen tot geloof. Daar in Jeruzalem. Die van heinde en ver kwamen. Die kwamen tot geloof. En dat was ook iets wat zij riepen. Wat moeten we doen? Dan laat je dopen. Belijd de naam van Jezus. En bekeer je. En dat deden zij. En dan gaan ze samenkomen. Ik heb er met dikke letters bij. Wat gingen ze doen? Ze wijden zich trouw aan het onderricht van de apostelen. Dat zat wat Jezus zei. Leer ze, onderwijs ze. Ze hadden onderling een gemeenschap. En ze braken het brood. En ze baden met elkaar. En God voegde toe. De gemeenschap groeide. En ik denk op allerlei plekken. Ze bleven trouw en hadden de dingen gemeenschappelijk. Was in die tijd misschien wel meer nodig om dingen met elkaar te delen. Was een heel ander leven als nu. Maar het gaat meer om de gemeenschap. Het gezamenlijke doel. En ze stonden in God, ze loofden God. Staat er in vers 47. En het volk zag er. Er was iets bijzonders daar aan de hand in die gemeente waar die mensen samenkomen. En ik kan me soms voorstellen als je ook leest dat er in andere gedeeltes mensen genezen werden. Bijzondere dingen gebeurden. Dat je misschien iemand die verlamd was naar binnen zag gaan of een blinde. En naar buiten kwam zonder stok. En zonder dat hij geholpen moest worden. Wat was daar aan de hand? Er was zoveel kracht van God. Maar ze hadden één doel voor ogen. Het koninkrijk van God bouwen. En de Heer breidde het uit aan mensen die gered werden. Ze waren een eenheid. Het gezamenlijk doel was dat. Het bouwen van het koninkrijk van God. Ja, wat doen wij met dit, met deze kennis die de Bijbel ons geeft, waarbij we geloven dat het ook zo heeft plaatsgevonden en dat die roeping ook op ons leven is. Erop uitgaan, mensen betrekken en we zien dat het werkt. We zien hier ook een beweging. Niet iedereen is hier vanmorgen, maar we zien ook door mensen getuigen, mensen uitnodigen, dat de gemeente in beweging is, een groei. En we geloven, en dan gaan we straks ook nog met elkaar voorbidden, dat God doorgaat met zijn werk. Maar wij hebben wel een belangrijke rol daarin. En een van die dingen is dat zij zo gedreven werden, en dat kwam ook in de liederen naar voren, en we hebben niets overlegd met elkaar, de passie voor Jezus. Die liefde die zij hadden voor hem, die hij heeft laten zien, dat dreef hun. De passie voor Jezus. En op diverse plekken kwamen gemeenten. En we weten dat Paulus een van de grootste evangelisten was. Die overal en buiten Judea, Samaria, naar andere plekken ging. Om gemeenten te stichten. Waarvoor hij was gegrepen door Jezus. Hij was op de grond gevallen. Onder de kracht van die ontmoeting met Jezus. En zijn leven was totaal omgedraaid. En eigenlijk las jij het voor. Hij had nog maar één ding voor ogen. En dat was Jezus. Dat was zijn passie. En daar had hij alles voor over. Nou, dan moet je maar eens lezen wat hij allemaal moest ondervinden om die passie te hebben. Ik ben blij dat we hier in Nederland leven en niet in andere landen waar je dat ook soms zomaar kan overkomen. Maar wat is nou die passie? Paulus schreef heel veel brieven naar allerlei gemeenten. En onder andere ook naar de Korinthe, de gemeente. En in de Korinthe gemeente was van alles aan de hand. Er gebeurden goede dingen, maar er waren ook dingen, ja, dat was niet zo goed. Dus Paulus voelde zich genoodzaakt om dingen te schrijven hoe ze zich aan het woord van God moesten houden. En mensen kunnen daar weer van leren. Kan je veranderen. En dan ineens over allerlei dingen schrijft hij, ook over de gaven van de geest en wat er allemaal mogelijk is en hoe je in de kracht van God kan leven en handelen. Maar dan ineens is daar dat ene hoofdstukje. Nou, dan weten jullie wel welk hoofdstuk. Hoofdstuk 13. Hoofdstuk 13. Ik lees het even uit 1 Korinthe. Dat is de nieuwe Bijbelvertaling, als je denkt welke vertaling leest hij. En dan ga ik het nog een keer lezen. Uit een bijzondere vertaling. Het gaat over de liefde. En de liefde is eigenlijk een persoon. God is liefde. Jezus is liefde. Als je die liefde, die heb je nodig. Laten we lezen. Al sprak ik de talen van alle mensen en die van engelen, en ik had de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schallende cymbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrond ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat ik bergen kan verplaatsen, had ik de liefde niet, ik zou niet zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs om te worden verbrand, had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. De liefde is geduldig. De liefde is vol goedheid. Liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertonen, ook geen zelfgenoegzaamheid. Liefde is niet grof en niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan. En vers 13 zegt van, dit is wat blijft, geloof, hoop en liefde. Deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. Ik laat even een stukje weg. Maar zie hoe belangrijk het is. En die liefde is het eigenlijk het beeld van God. We hebben het hier zelfs aan de achterkant op de gevel staan. God is liefde. En Jezus is God. Jezus is de afspiegeling van God. Jezus is het wezen van liefde zelf. En ik denk dat alles valt en staat wat jouw motivatie is. En dat is eigenlijk ook wat hij schrijft aan de Korinthe. He, als het ook over het avondmaal gaat, wat is jouw motivatie, wat is je houding? Wat ja, drijft jou als het ware om dingen te doen? Is het niet vanuit de liefde van God, vanuit Jezus die ons zo heeft lief gehad? Ik ken genoeg mensen die helemaal niet in Jezus geloven en ook allemaal goede dingen doen. Maar buiten Jezus om. Soms nog meer dan wij doen, hè? Maar dat gaat er even niet om. Het gaat, wat is jouw motivatie? Is hij nummer 1? De Message Bijbel, die heb je ook in de Nederlandse vertaling. Daar las ik iets over, ook over, en ik pak het er even bij. En ik las dat ook in een dagboekje. En daar had hij God in zijn voor de liefde gezet. Om even het beeld dat God liefde is. En wij zijn in hem en hij in ons. En dat is die goddelijke agape-liefde. Het is niet de eros die je soms verlangend hebt. Mag je wel hebben ook binnen je huwelijk, dat is goed. om dat voor elkaar te hebben, passie. Maar Agape-liefde is de goddelijke liefde. Even een bijzondere vertaling. God in zijn liefde geeft nooit op. God in zijn liefde geeft meer om anderen dan om zichzelf. Want hij gaf zijn zoon, zijn geliefde zoon. Je geeft voor die ander. God in zijn liefde is er niet op uit om te hebben wat hij niet heeft. Liefde is niet trots of arrogant. God in zijn liefde laat zich niet voorop staan. God in zijn liefde dringt zich niet op aan anderen. Nee, je mag zijn liefde ontvangen. God in zijn liefde wil niet altijd de eerste zijn. God in zijn liefde laat dingen niet uit de hand lopen. God in zijn liefde houdt geen score bij van het aantal fouten. Hij rekent ons de fouten niet aan. Hij brengt andermans fouten niet aan het licht. Dat is een roddel. Hij bedekt andermans fouten. Vergeving en genade. God in zijn liefde geniet ervan als de waarheid zegeviert. En God in zijn liefde kan de dingen verdragen. God in zijn liefde vertrouwt altijd opnieuw. Ook al hebben wij het vertrouwen beschaamd. God in zijn liefde kijkt altijd naar het positieve. God in zijn liefde haalt nooit oude koeien uit de sloot. Bordje, vissen, verboden te vissen, daar liggen jouw dingen. God in zijn liefde gaat altijd door tot het eind en geeft nooit halverwege op. God zijn liefde zal nooit vergaan. Nooit zal zijn liefde, nooit zal God vergaan. Even deze interpretatie van liefde. En dat we beseffen dat het eigenlijk God is. Jezus is. En dat kunnen we niet van elkaar loskoppelen. God is liefde. Dat zie je in het hart van Jezus, hoe hij handelde, hoe hij met mensen omging, niet veroordeelde, maar redding bracht. Ja, hoe hij zegt, ik ben niet gekomen om die wereld te veroordelen. Wij zijn vaak klaar met ons oordeel als we mensen dingen zien doen. En God in zijn liefde gaat mij niet vertellen wat jij van de week fout gedaan hebt. Kijk eens. Nee, dat maakt hij met jou in orde. En zo, dat is liefde. Lastig? Ja, om daar elke dag vanuit te leven is best lastig. Maar dat heeft wel te maken met wat we ook vanmorgen gezongen hebben. Ik hou van u. Ik heb u nodig. Hou me dicht bij u. Laat mij niet gaan. Ik wil u niet laten gaan. Want ik heb u nodig elke dag. En het is belangrijk. Op een gegeven moment is daar openbaringen. En daar worden ook brieven naar gemeentes geschreven. En één gemeente is Efeze. En dat is Jezus die daar spreekt tot de gemeente. En dan zegt hij daar, in een vertaling, ik heb best wel kritiek op jullie. Want ze deden van alles. Ik noemt hij allerlei goede dingen wat ze deden. En dan zegt hij, vroeger was ik het belangrijkste in jullie leven. Maar dat is nu niet meer zo. Hij spreekt over de eerste liefde, hè, in een andere vertaling. Laat zien dat je spijt hebt. Verander daarin. En ga weer leven zoals het eerst was. Jezus, nummer 1. Je eerste liefde. Nou, daar kan je heel veel in de natuurlijke wereld bij denken. Maar hier gaat het over toen je tot geloof kwam. Toen je Jezus leerde kennen. Misschien moet je je in herinnering brengen wat dat voor verandering was. Soms is het een geleide proces geweest. Bij mij was dat radicaal. Wat ik toen ervaren heb, dat probeer ik ook vast te houden. En telkens weer naar terug te gaan. Wat daar toen gebeurde. En ik denk dat we dat niet uit het oog moeten verliezen, ook als gemeente. Dat dat onze motivatie ook is om hier bij elkaar te komen. Om anderen dat, ja, te laten ervaren. En we zijn ook aan elkaar gegeven, hè. En dat is denk ik goed van, ja, waarom ben ik hier? En we mogen hier zijn voor genezing, herstel, bemoediging, ontmoeting. Al die dingen horen bij onze gemeente. Iedereen is welkom. Welkom. Zwak, sterk, vul maar in. Want iedereen was welkom bij Jezus. En soms heb je een tijd nodig. En dat hoor ik. Dan ben je een ontvanger. Dan moet je hier komen om te ontvangen. Die liefde van God, zijn genezing, zijn aanraking. Maar op een gegeven moment groeien. En dan word je van een ontvanger. Dit is ook plagiaat, hè? Van een ontvanger word je gever. Maar ik denk dat die prediker dat niet erg vindt. Maar dat is wel een proces. En dan, dat geven, dat mag je dan doen vanuit die passie voor Jezus. Dat Hij nog steeds op de eerste plaats is. Hij nog steeds de reden dat je hier komt. Weet je waarom ik dat ook belangrijk vind? Omdat we lopen al een paar jaartjes mee en we hebben zoveel stemmen van mensen gehoord. En zoveel dingen gehoord waarom ze een gemeente verlaten. Omdat dat er niet was. Dat is er niet. Dat niet. Maar al die tijd was Jezus er wel. Al die tijd was Jezus er wel. Ja, en ik heb ook wel eens aan mensen geërgerd en dingen. En daar baalde ik ook van. Maar Jezus was er wel. En kijk, dat is belangrijk. Ik hoop dat jullie er morgen, volgende week weer zijn. Want we hebben dan een hele goede spreker. Als je denkt van ja, maar wat je nu vertelt. En wat is je motivatie? Wat drijf je? Wat brengt je hier? Ja, al die dingen mogen zijn, maar is dat ook die passie voor Jezus? Is dat belachelijk? Is dat overtuigd? Nee. Hij is onze Heer en Verlosser. Hij is de enige weg naar de God de Vader. Hij is de enige naar het eeuwige leven. En kunnen we hem dan maar zo een beetje aan de zijkant? Ik denk dat Jezus volgen, hè, ik geef je alles. Alles geef ik u. Dat is niet vrijblijvend. Dat zijn ook soms dingen die je moet doen. Het kan zelfs een spijkerbroek zijn laatst of vanochtend. Iemand die sprak tot iemands hart. En die zei, geef je spijkerbroek aan die jongen daar. Ik dacht, ja, nou heb ik eigenlijk van dat mooie werk wat ik altijd wilde hebben, dan moet ik hem weggeven. Ja, hij heeft het ook gedaan. Ja. Weet je, deze volgen kost ons wat, maar het staat in zo'n schril contrast met wat je ontvangt. Echt waar. Misschien beseffen we het niet altijd meer, wat Jezus al die jaren in jouw leven gedaan heeft. Daarom had ik dat eerste lied, de goedheid van God. Zelfs toen ik hem nog niet kende, gebruikte hij al liederen om mij heel langzaam. Want God heeft de wereld lief. God heeft jou lief, heeft je kinderen lief, je man, je familie. En hij is aan het werk. Maar hij speelt daar een belangrijke rol in. Hoe gedragen wij ons binnen de gemeente? Zijn we kritisch? Of zeggen we, oh wauw. Toen ik dat lied hoorde, of toen die of die dat zei. Of toen we gezellig koffie zaten drinken. Het was zo bijzonder. En op die manier gaan we ook avondmaal vieren. En dat staat voor het lichaam van Christus. Zijn lichaam verbroken. Zijn bloed heeft gevloeid. Dat is wat God zei, ik heb alles voor jullie over. God dacht niet aan zichzelf, hij dacht aan de liefde die hij had voor jou en mij. Maar het staat ook, we doen het ook met elkaar. Die verbondenheid met elkaar als lichaam van Christus. Een eenheid. We verbinden ons niet alleen met Jezus. Hij zegt, je hebt deel aan mij als je mijn bloed drinkt en mijn vlees eet. Maar ook, we doen dat samen. Dat is eigenlijk heel bijzonder als je dat beseft. Niet zomaar iets. Jezus zelfs zegt, en ik lees het even voor uit het Lucas evangelie. En toen het uur gekomen was, ging hij aan tafel aanliggen. Judas was er toen nog bij, met de 12 apostelen, moet je nagaan. Hij wist wie hem verraden zou, en toch was hij met hem aan tafel. En dit zei hij, ik heb er vurig naar verlangd. Vol passie, vol vuur, een diep verlangen in Jezus om zijn leven af te leggen. Om die maaltijd, om dat duidelijk te maken, wat dat voor hem betekende. voordat ik ga lijden. Hij wist dat dat zou komen. Want ik zeg u dat ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het koninkrijk van God. En nadat hij een drinkbeker genomen had en gedankt, zei hij: neem deze en deel hem onder elkaar. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het koninkrijk van God gekomen is. En hij nam een brood en nadat hij gedankt had, brak hij het en gaf het aan hen met de woorden: dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u vergoten wordt.